Wat leuk dat je luistert naar de Roy Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Robbie van Veen. Geloof jij dat je God echt kent? Robbie vertelt je graag hoe de Heilige Geest en Jezus je helpen in een diepgaand leren kennen van de Vader. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie Nieuwe Wijn Pure Olie. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Yes, ik vind het een voorrecht om hier te mogen zijn. En voordat ik ga openen, heb ik echt op mijn hart om eigenlijk Royal Mission even een moment te bemoedigen. Want het raakte me, Karin, toen je bad, ook dat verlangen voor nieuwe wijn. En ik zei, Heer, dit mag ik heel veel doen voor andere organisaties, profiteren of over andere mensen. En ik ben nu natuurlijk een tijdje uit dienst. En ik dacht, ja, dit is het eerste moment dat ik er buiten sta en dat ik iets mag spreken op deze manier, ook profetisch. En ik richt me even tot jullie, maar het is geloof ik echt een woord ook voor Royal Mission, een profetisch woord, een gedachte. En ik zag dat jullie nieuwe oorbellen kregen. En ik heb ook echt een cadeautje, ga ik voor jou kopen, Karin, want ik zag specifieke oorbellen en ik ga daar naar op zoek. Ook gewoon als profetisch teken wat jullie echt om mogen hangen, geloof ik. Maar ik had echt het idee dat God sprak dat er een nieuwe eyecatcher gaat komen. Iets nieuws waaraan mensen Royal Mission, maar ook jullie gaan herkennen in dit nieuwe seizoen wat eraan zit te komen. En ik zag, zeg maar, oude oorbellen. En die zaten best wel vast, zeg maar, in het oor. En ik zag dat het pijn deed om ze eruit te doen. En ik zag ook dat op het moment dat die oorbellen eruit gingen, dat daar ook een ontsteking zat, dat het pijn deed en dat er ook een behandeling nodig was. En dat dat ook pijn doet. Het proces ook waar jullie op dit moment in zitten. En ook alsof daar een uitnodiging in zit van God, ook een behandeling van de oren, zeg maar. Alsof jullie in een proces zitten van, ja, wat bij tijd en wijle misschien voelt als een oorwassing, maar er zit genade van God in, waarin die zegt, het is nodig voor het nieuwe geluid wat zal gaan klinken door Royal Mission heen. En ik zag, zeg maar, dat, nou, ik zag jou als het ware binnenkomen, Karin, ook als een soort symbool van Royal Mission. En mensen zagen direct aan die eerdere oorbellen van, hey, dit is waar Royal Mission voor staat. En alsof God in een seizoen zit van wassing, van reiniging, van herstel, waarin het dus echt heel belangrijk is om een soort van het te laten gebeuren, zeg maar, dus je oren te laten behandelen. En dat daar nieuwe oorbellen kwamen met een nieuw symbool erop. Waardoor mensen zeiden, hey, maar dit is blijkbaar wat er gebeurde. Dit is blijkbaar wat er nodig was, waardoor er een nieuwe herkenning is van wat God op dit moment wil doen in dit nieuwe seizoen. Want we zitten in een seizoen, ik weet niet of we dat allemaal herkennen, waarin God een quiet revival. Er is iets bezig, er is een opwekking bezig. En Martin, ik word daar ook door geraakt, je ziet het. Je hebt zo lang gebeden voor die opwekking. En God zegt, ik vergeet jou niet. Ik ken je hart en het raakt mij ook, want ik ken ook jouw hart. En ik ken jullie harten en hij is je niet vergeten. De opwekking is gaande. En dat wat er nu gebeurt, gaat een nieuwe eyecatcher zijn, die een soort schakelpunt gaat zijn in de opwekking die nu gaande is. En als symbool daarvan ga ik iets voor jullie kopen, wat jullie om kunnen hangen letterlijk. En ik moest daarbij denken aan het symbool ook van, volgens mij is dat in het Chinees, heb je zo'n een kunstwerk wat hersteld wordt en waar dan een soort gouden rand op komt te liggen, zeg maar. Dus juist als beeld van herstel. En daar zit iets in, geloof ik. En dat ga ik aan jullie geven. Maar er gaat een nieuwe eyecatcher komen. Een nieuw herkenningspunt, ook voor de kerk van Nederland. En dat gaat door pijn heen. Maar het gaat er komen. Yes. Ja. Zullen we daar een moment voor bidden? Zullen we de handen uitstrekken ook symbolisch naar Martin en Karin, maar ook daarmee naar het hele team van Royal Mission. Heer Jezus, we danken u zo voor Royal Mission. Heer, we zijn u zo dankbaar voor het zenden van Martin en Karin vanuit België naar Nederland. We zijn u zo dankbaar voor deze bediening die ertoe heeft geleid, onder andere, dat de kerk weer gezonder is geworden. Dat de kerk weer ziet dat het gaat om uw koninkrijk. Om de doorbraak van de hemel op aarde. Heer, we eren vanaf deze plek Royal Mission. We eren vanaf deze plek Martin en Karin. We eren het hele team van mensen die op dit moment aanwezig zijn. Mensen die nog gaan komen.
maar ook iedereen die onderdeel is geweest van dit verhaal. Heer, en dank u wel dat u bezig bent met het behandelen van de oren van Royal Mission. Heer, en dat u nieuwe oorbellen gaat geven, een nieuwe eyecatcher, als teken van wat u aan het doen bent op dit moment in Nederland, maar ook de rol die Royal Mission daarin gaat vervullen. En daar zegenen we op dit moment Royal Mission in. We zegenen het hart van Royal Mission. We zegenen de papa en mama van Royal Mission, Martin en Karin. We zegenen het team in Drachten. We zegenen het team in Suriname. Dank u voor dit prachtige werk en deze prachtige bediening. In Jezus' naam. Amen. Yes, dank u Jezus. Nou, ik denk dat ik ga. Dit was goed. Het is heerlijk om hier weer te zijn. Dat voelt altijd als thuiskomen. Dus ik zou zeggen, dat weten jullie van mij, hè? Goedemorgen, mooie mensen. Voor de mensen die mij een beetje kennen. Dat is altijd hoe ik opende met de livestream en met het groeijaar. En ook vandaag weer, het is een voorrecht om hier te mogen zijn. En om in deze eerste conferentie van een nieuw seizoen, en niet alleen maar een nieuw seizoen van Royal Mission, maar ook een nieuw seizoen waarin we zitten als Kerk van Nederland, om deze conferentie te mogen openen. En ik heb een prachtig thema ontvangen in de voorbereiding. De openbaring van de Vader, rondom het grotere thema van dit weekend, de Heilige Geest. En heel eerlijk, ik vond het best wel even zoeken in de voorbereiding. Want ik dacht, Heer, de openbaring van de Vader, dat is toch Jezus? Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hoe ga ik nou de link leggen met de Heilige Geest? En ik had eigenlijk best wel veel inspiratie, ik had heel veel ideeën, maar je bent altijd op zoek naar de klik. De geestelijke klik dat je voelt, dit is waar ik het deze ochtend, deze conferentie over mag hebben. En ik was daarnaar op zoek. En ik werd eigenlijk geraakt door die zin, de openbaring van de Vader. Want weet je wat zo mooi is aan die zin? Dat is wat de Heilige Geest wil geven, waar hij voor gestuurd is, na het volbrachte werk van Jezus. Maar het is niet alleen maar wat hij wil geven, maar het is ook wie hij is. De Heilige Geest is de openbaring van wie God is. Hij is de openbaring van de Vader. Deze twee dagen gaan we heel veel inzoomen op het werk van de Heilige Geest. Aan de ene kant het werk van de Heilige Geest in jou, jouw lijden in jouw identiteit in Christus, het bouwen van het karakter van Jezus in jou, de vrucht van de Geest. Maar aan de andere kant ook het werk van de Heilige Geest door jou, Gods kracht, zijn zalving, zijn gaven, zijn wonderen, zijn tekenen, alles wat hij wil geven ook door jou en door mij heen. Maar de enige manier om dat ten volle te kunnen ontvangen in ons leven, is door allereerst niet stil te staan bij wat de Heilige Geest doet, maar allereerst stil te staan bij wie de Heilige Geest is. En wie hij is, is een weerspiegeling van het karakter van God de Vader. Op het moment dat je gaat ontdekken wie de Heilige Geest is, dan kan je ook ten volle ontvangen wat hij wil doen, allereerst in jou en vervolgens door jou. Ik wil vandaag beginnen met best wel een beetje een, je zou kunnen zeggen op het eerste oog, atypisch Bijbelgedeelte. En ik heb deze last minute toegevoegd, dus ik weet niet of het is gelukt. Matteüs 14 staat hier als eerste erop toevallig. Ja, kijk, jullie zijn helden, Beamer team. En op het eerste oog denk je, hè, hoe gaat Robbie de link leggen met de persoon van de Heilige Geest in dit verhaal? En dat was ook voor mij in eerste instantie de vraag. Maar ik geloof dat deze inleiding een prachtige brug gaat zijn naar het onderwijs wat ik met jullie ga delen. Dus hij mag verschijnen, Matteüs 14, vanaf vers 22 gaan we lezen. Zullen we een moment gaan staan daarvoor, voor de schriftlezing? Dat vind ik altijd mooi om te doen, uit eerbied. voor de woorden van God die opgetekend staan in dat prachtige boek, de Bijbel. En dan gaan we met elkaar lezen. Let op. Jezus dwong zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken, dus rond 3, 4 uur 's nachts, kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring. En ze zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed. Ego eimi, zegt hij daar in het Grieks. Ik ben het. En daarmee verwijst hij naar de naam van God, Yahweh. De grote ik ben. Wees niet bevreesd. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. U bent God zelf. Jullie mogen een moment gaan zitten. Waarom begin ik met dit Bijbelgedeelte? Ik zie sommigen al knikken, die denken al, ik voel wel een link aankomen. Ik heb hem eerder wel eens gedeeld op een groeijaaravond, ook deze tekst in combinatie met de Heilige Geest. Alleen eigenlijk deze week pas viel het kwartje waarom ik dat destijds deed. In dit verhaal zit verborgen wat het doel is, allereerst van de komst van Jezus naar deze aarde. Immanuel, God zelf met ons. God die mens werd. Maar in dit verhaal zit ook de openbaring verborgen van het doel van de komst van de Heilige Geest. En dat niet alleen. In dit verhaal zit niet alleen maar de openbaring verborgen waarom God allereerst zijn Zoon, maar vervolgens ook zijn geest heeft gestuurd. Maar in dit verhaal zit ook verborgen wat de blokkade is, waardoor wij vaak God zelf niet kunnen ontvangen in de boot van ons leven. Want eerlijk, we zitten hier allemaal, we verlangen naar meer van Gods geest. Waarschijnlijk ben je al een aantal jaren onderweg met Jezus. Wie is er al meer dan 10 jaar onderweg met Jezus? Ja toch, het overgrote deel hier. En we herkennen allemaal dat we geloven in een God die relationeel is, een God die dichtbij is, een God die van je houdt, een God die elke dag met jou samen wil werken om de hemel op aarde te brengen. En toch ervaren we daar heel vaak heel weinig van. En in dit verhaal zit de blokkade verstopt. En daarin speelt de Heilige Geest een cruciale rol. Dat heb ik gezien in mijn eigen leven. Maar ik geloof ook dat hij de gamechanger gaat zijn in jullie leven. Wat zien we in dit verhaal? Waardoor kunnen de discipelen Jezus niet herkennen voor wie hij is? Doordat ze overweldigd worden door de omstandigheden. De golven die symbool staan voor de omstandigheden. Maar ook de wind die die golven veroorzaakt. Met andere woorden, een invloed van buitenaf. Je zou kunnen zeggen, de stemmen van deze wereld. Staat de wind ergens symbool voor? De stemmen die jou en mij verleiden om iemand te moeten zijn. Die leugens zaaien over jouw identiteit. Maar ook leugens zaaien over Gods identiteit. Maar ook de omstandigheden die ervoor zorgen, misschien wel je opvoeding, je schooltijd, je kindertijd, dat wat er daar is gebeurd. Die factoren, die omstandigheden maken dat ze Jezus niet allereerst herkennen als Zoon van God, als God zelf, maar als spook. En En weet je wat ik heel veel heb gezien, allereerst in mijn eigen leven, maar wat ik ook heel veel zie in de kerk om me heen? Er zijn knetterveel spookbeelden over wie God is. Wat maakt dat we hem niet kunnen ontvangen in de boot van ons leven? En is dat omdat God veranderd is door de jaren heen? Absoluut niet. Waar komt het door? Wat zien we in dit verhaal? Door de omstandigheden, door dat wat er gebeurt, raken de discipelen in paniek. Letterlijk staat er dat er een verwarring plaatsvindt, dat er een pijniging plaatsvindt in de grondtekst. En ze raken zo in paniek, ze worden zo overweldigd door angst. En wat gebeurt er vervolgens vanuit die angst, vanuit die paniek? Dat wat zij van binnen ervaren, projecteren ze op hun godsbeeld buiten zich. Wat maakt dat zij Jezus niet kunnen herkennen en ook niet de veiligheid ervaren om hem welkom te heten in hun leven op dat moment? En precies dit is de reden waarom Jezus is gekomen naar deze aarde. Dat zit verstopt in dit verhaal. Want wat doet Jezus in dit verhaal? Hij komt dichterbij. Hij spreekt. Hij laat zich horen. En vervolgens openbaart hij wie hij is. En dit maakt dat de discipelen zeggen: het is niet een spook. Het is God zelf. Weet je dat dit het hoogste doel is van Jezus met zijn komst naar deze aarde? Mag ik een prikkelende vraag stellen? Wat was het hoogste doel van Jezus met zijn komst naar deze aarde? Deze meneer geeft gelijk het goede antwoord. Velen zullen zeggen, hij kwam om te sterven voor de vergeving van onze zonden. Hij kwam om de sleutels van het koninkrijk terug te heroveren. Hij kwam om te laten zien wat het betekent om daadwerkelijk mens te zijn. En dat alles is 100% waar. En we kunnen nog wel een aantal dingen toevoegen waar hij voor is gekomen om te redden, te genezen, te herstellen. Alles is 100% waar. Maar dat alles is een gevolg. Een uitvloeisel van dat ene allerhoogste doel van waar hij voor is gekomen, namelijk openbaren wie God daadwerkelijk is. En wie is God? Hij is een perfecte vader. Hij is de God die liefde is. Boven alles is hij liefde. Door het hele Oude en Nieuwe Testament heen zien we, zoals dat zo mooi heet, een progressieve openbaring van wie God is. We zien dat hij zich allereerst voorstelt als de schepper. Vervolgens gaat hij openbaren dat hij Yahweh is, de grote ik ben. Vervolgens gaat hij openbaren dat hij de Almachtige is. Dat hij Yahweh Jireh is, God de Voorziener. Dat hij Yahweh Rapha is, God de Heelmeester. Dat hij Yahweh Zebaot is, God van de legermachten. Dat hij Yahweh Nissi is. En al die openbaringen zien we door het hele Oude Testament vloeien. Totdat de ultieme openbaring zelf kwam. Het was alsof God zelf zei: ik ben al die spookbeelden over mij, en ik heb het niet over die beelden van net die hij zelf openbaarde, maar spookbeelden zoals een God die toornig is en met donder smijt. Een God die kindoffers verlangt. Een God die van je walgt en teleurgesteld in je is. Een God die, vul het maar in met dat wat jij hebt meegemaakt in jouw leven. Wat maakt dat jij jouw gebroken zelfbeeld, maar ook jouw gebroken situatie, projecteert op je godsbeeld. Het was alsof God zelf zei: ik ben al die spookbeelden zo zat. Ik ga voor eens en altijd laten zien wie ik daadwerkelijk ben. En toen kwam Jezus. En wie is Jezus? Hij is God zelf, in het vlees. Hij is, Colossenzen 1 vers 15, het beeld van de onzichtbare God. Hij is, Hebreeën 1 vers 3, de afdruk van Gods wezen. God wordt volledig zichtbaar in en door Jezus. Dit was het allerhoogste doel met Jezus' komst naar deze aarde. En in dat doel, om de Vader te openbaren, ging hij aan het kruis voor de vergeving van onze zonden. Kocht hij ons vrij uit de macht van het kwaad. Genas hij continu mensen, herstelde hij mensen, bevrijdde hij mensen. Heroverde hij de sleutels van het koninkrijk. Stond hij op uit de dood. Dat alles heeft hij gedaan, heeft hij de wet vervuld. Vanuit dat ene allerhoogste doel, openbaren wie God daadwerkelijk is. En wat is uiteindelijk de slotconclusie in de Johannesbrieven vlak voor openbaring? We zien al die openbaringen door het Oude Testament heen. God die zichzelf steeds meer bekend maakt. Vervolgens hebben we daar die openbaring van Jezus. Het beeld van de onzichtbare God. En dan sluit Johannes af met zijn brieven vlak voor het Bijbelboek Openbaring. En wat zegt hij dan in 1 Johannes 4? God is liefde. Dit is ultiem wie God is. En waar is de Heilige Geest voor gestuurd? Om deze openbaring die Jezus heeft gebracht, om die voort te zetten op deze aarde. In jou, in mij, andersom, in jou, in mij. En door jou en door mij heen, als beelddragers van deze God van liefde. En precies dat wat er gebeurt in Matteüs 14, is dat wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil God dichterbij brengen. Hij wil jou helpen Gods stem te verstaan. En in het verstaan van zijn stem wil hij jou meenemen in die openbaring van wie Jezus daadwerkelijk is. Namelijk, ik ben. Wees niet bang. Ik ben bij jou. En dit is het werk van de Heilige Geest. De openbaring van de Vader. En daarom is het belangrijk om allereerst deze ochtend en deze twee dagen te beginnen bij wie is nou de Heilige Geest? Want dit is wat we willen ontvangen, toch? Het werk van de Heilige Geest in ons. Maar ook het werk, het transformerende werk van de Heilige Geest in en door ons, zodat de wereld gaat zien dat deze God de enige God is. Daarom vond ik de aanbidding ook zo mooi. Dankjewel, Theo. Het was helemaal gericht op God. En dat is waar het begint. Ik heb een boek mogen schrijven over identiteit. En dat is prachtig om stil te staan bij onze identiteit. Maar het begint allemaal bij zijn identiteit. Het begint allemaal bij God zelf. Dat is het unieke aan het christendom. Allereerst niet de bevestiging van wie jij bent, maar allereerst de bevrijding van wie jij bent. Door onze blik te richten op wie God is, worden we bevrijd van onszelf. En dan is daar uiteraard de bevestiging van wie wij zijn, maar die komt voort vanuit wie hij is en wat hij heeft gedaan. Efeze 1 mag erbij komen. Wie is de Heilige Geest? Want voordat we het werk van de Heilige Geest kunnen ontvangen, is het belangrijk om te ontvangen wie Hij is. Zodat Hij volledig de ruimte krijgt om te doen wat Hij wil doen. Let op, wat gebeurt er op het moment dat jij tot geloof komt in Jezus? In Hem, in Jezus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het goede nieuws van uw redding, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, dus op dat wat ons te wachten staat, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot de lof van zijn heerlijkheid. Op het moment dat jij tot geloof in Jezus komt, wat mag je dan weten? De Heilige Geest komt bij jou wonen. Dus als er twijfels zijn of de Heilige Geest bij jou is, dan verbreek ik die leugen op dit moment in de naam van Jezus. Want je mag weten, dat op het moment dat jij Jezus belijdt als jouw Heer, dat de Heilige Geest in jou woont. 100% waarheid. Je zou heel mooi kunnen zeggen in het Nederlands, we worden niet alleen maar verzegeld met de Heilige Geest, met andere woorden, een soort bewijsstuk van God zelf, dat je zijn kind bent, dat je verlost bent, dat je gered bent door de inwoning van hemzelf. Je zou ook kunnen zeggen, we worden vergezeld door de Heilige Geest. Er komt letterlijk iemand bij jou wonen. Maar dan is de grote vraag, en dit is een prikkelende vraag. Heb jij de Heilige Geest ook al ontvangen? En nu denk je bij jezelf, hè Robby, maar je zegt toch net dat hij bij mij is komen wonen? 100%. Maar wat houdt dan ontvangen in? Let op wat hier staat, Handelingen 19. En dit is een tekst waar ik best wel lang mee heb geworsteld, want ik snapte daar eigenlijk helemaal niks van. Ik zei, hé Heer, aan de ene kant zegt u dat de Heilige Geest bij me komt wonen, dat hij me nooit zal verlaten. En dan zegt Paulus dit, let op. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Hij mag even blijven staan. Woont de Heilige Geest in deze discipelen, ja of nee? Ja. Maar wat betekent dit dan? Wat bedoelt Paulus hier met het ontvangen van de Heilige Geest? Het ontvangen van de Heilige Geest betekent niet dat de Heilige Geest er niet is, maar dat hij nog niet de plek in jouw leven heeft die God voor jou, met hem voor jou bestemd heeft. Zie het als een huisgenoot die bij jou komt wonen in jouw huis. En ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt, dat er iemand bij jou komt wonen in het huis wat jij al heel lang bezit. Voordat jij diegene toegang geeft tot dat je zegt, joh, open die koelkast maar, doe maar lekker je ding. Ga maar naar die en die ruimte toe als je wil. Als je iets moet zoeken in mijn kledingkast en je hebt een kledingstuk nodig, loop maar mijn slaapkamer in, trek de deur maar open. Voordat je diegene de ruimte geeft, wat is er daarvoor nodig? Vertrouwen. Een kennis van iemands karakter en een vertrouwen in deze persoon. Wat is het woord ontvangen hier in het Grieks, wat Paulus hier, of wat Lucas hier gebruikt? Dat is het woord lambano. En wat is het woord lambano? Lambano betekent letterlijk dat je je hand erop legt. Dat je je verbindt. Dat je je één maakt. In dit geval met de Heilige Geest. Dat je de Heilige Geest toelaat. En dat je een beroep doet, in dit geval op de Heilige Geest, met dat wat hij wil doen. En wat is de link in dit verhaal tussen ontvangen en die laatste zin? Wat zeggen ze daar? We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En dit is wat ik heel veel zie in de kerk om mij heen. En wat ik ook in mijn eigen leven heb gezien. Misschien ken je dat wel. Ik kende de Heilige Geest als de geest die openbaring brengt als ik de Bijbel lees. Ik kende de Heilige Geest als de geest die mij hielp wanneer ik mensen vertelde over Jezus. Dat hij dan kwam met zijn openbaring, met zijn zalving, met zijn kracht. Maar toen ik ontdekte hoe Jezus de Heilige Geest aan ons voorstelt en wat de Heilige Geest wil doen aan de hand van een studie in het Oude, maar ook het Nieuwe Testament over de Heilige Geest, weet je wat er toen gebeurde? Ik kreeg nog meer kennis over wie Hij is en wat Hij allemaal kan doen en wie Hij wil zijn voor mij, wat maakte dat mijn vertrouwen in Hem groeide, wat maakte dat Hij de ruimte kon innemen in mijn leven die God met de Heilige Geest voor ogen heeft. En ik geloof dat dat is wat er hier aan de hand is. Niet dat zij de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden in de zin van dat hij er niet was, maar dat hij nog niet de plek had in hun leven die God hem wil geven aan jou. In die zin, even terugkomend op dat eerste verhaal, Matteüs 14... zien wij ook zelf nog heel vaak de Heilige Geest als een spook. En dit zien we door heel de kerkgeschiedenis heen. De Vader, die snappen we wel. De Zoon, oké, ja, die werd mens. Maar de Geest, die vinden we een beetje lastig. En dat begint eigenlijk al in Genesis 1, toch? De Geest die zweefde over de wateren, dus met andere woorden, als mensen zeggen, ja, ik vind het allemaal een beetje zweverig. Dat is de Heilige Geest. Maar dat niet alleen. Er is ook heel veel misbruik gemaakt in de naam van de Heilige Geest. Wat maakt dat ons schade is aangedaan, zie opnieuw die omstandigheden. Dat ons leugens zijn ingefluisterd over de Heilige Geest. Wat maakt dat wij vanuit die angst, vanuit die leugens, een spookbeeld hebben geprojecteerd op de Heilige Geest. Terwijl als je gaat zien wie de Heilige Geest daadwerkelijk is, wat Hij wil doen voor jou en voor mij, dan ga je op een punt komen dat je zegt, Heer, waar ik zelf ook ben gekomen in mijn bijbelschooltijd, ik wil alles van U. Heilige Geest, ik vertrouw U. Doe maar wat U wil. Maar ik weet, als geen ander, daar is vertrouwen voor nodig. Ik kan me nog zo goed herinneren, het was 2013. Ik had me aangemeld voor de bijbelschool bij Nehemia in Zwijndrecht. En we gingen op ministryweek in Baak, bij LL Ministries. Prachtige plek. Maar ik weet nog wel, die eerste avond, we gingen met elkaar aanbidden. En wat er toen gebeurde, ik schrok me een hoedje met mijn evangelische slash een beetje baptist heb. Oh nee, ik wil dat trouwens bijna de kerk noemen, maar dat is aso als ik dat doe. Evangelische slash baptiste achtergrond. Ik zag mensen ineens in tongen beginnen te spreken. Ik zag mensen vallen op de grond. Ik zag allemaal manifestaties van dingen. En ik dacht eigenlijk gelijk één ding. Dit is occult. Hier moet ik niet zijn. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt door voor deze bijbelschool te kiezen. En toch besloot ik gelukkig te blijven. En wat gebeurde er vervolgens in dat half jaar? En daarin zie je het belang van Gods woord. Het belang van onderwijs. Het belang van betrouwbare leraren. Zoals Dick Pieterman dat bijvoorbeeld voor mij was. Ik ontving onderwijs over de persoon van de Heilige Geest. Over het karakter van de Heilige Geest. Maar ook over de blauwdruk van de Heilige Geest. Dat wat Hij wil doen in ons leven. En dat maakte, misschien is dat wel wat Paulus heeft gedaan bij die discipelen, dat hij onderwijs heeft gegeven over de Heilige Geest. Dat maakte dat ik groeide in kennis. Dat ik daardoor groeide in vertrouwen. En dat ik daardoor toestemming durfde te geven aan de Heilige Geest. Wat gaat de Heilige Geest als eerste doen als jij hem de ruimte geeft. In de Bijbel, maar ook in het Jodendom, is er het principe van first mention. Wanneer iets voor het eerst wordt genoemd, in het Oude of in het Nieuwe Testament, dan openbaart dit iets over de blauwdruk van het betreffende onderwerp. Dan laat het iets zien van waar God het voor bedoeld heeft. Wat is de eerste keer dat we de Heilige Geest zien in het Oude Testament? Ik noemde het net al even, ik zie daar een hand omhoog. De schepping. Precies. Hij mag verschijnen op het scherm. Let op, Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Weten jullie het nog, studenten? Afgelopen maandag was ik bij de Food en Bijbelschool. Toen hebben we hier heel gedeeld over gedaan. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Weet je wat daar letterlijk staat in het Hebreeuws? En dat is ook een beeld van de duif die we hier al zien. God sprak zijn woord. Dat is hoe hij de wereld begon te creëren, te scheppen. Hij sprak licht, leven, bergen, noem het maar op. En wat deed de Heilige Geest? De Heilige Geest die kwam op Gods woord. Hij begon erover te zweven. En in het Hebreeuws staat er letterlijk dat hij broedde over Gods woord. En wat doet een vogel als die broedt? Dan brengt hij leven. Dit is het ultieme werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Wat zien we als allereerst in Gods woord in het Oude Testament? Het eerste wat hij doet is, hij komt op de waarheid van God. Hij komt op wie God is, op wat hij spreekt. En hij brengt het tot leven. Dit is de eerste keer in het Oude Testament. Weet je ook de eerste keer in het Nieuwe Testament? De doop van Jezus, daar komen we zo meteen op terug. De verwekking van Jezus. Martin, ting, 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 ting. Hij heeft het goede antwoord. Let op, Lucas 1. En de engel antwoordde en zei tegen Maria, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Wat is er zo bijzonder aan dat woordje overschaduwen? Je raadt het misschien al. Die is gelinkt aan het Hebreeuwse woord, het zweven over de wateren. Het broeden. Is bijzonder, toch? Eerste keer Oude Testament, eerste keer Nieuwe Testament. Precies hetzelfde principe. Dit is wat de Heilige Geest wil doen. Let op in de message, zegt het zo mooi. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you. The power of the highest hover over you. Therefore the child you bring to birth will be called holy, son of God. En precies dit is wat de Heilige Geest in ons wil doen. Wat brengt Hij tot leven in ons? Jezus zelf. Gods levende woord. En niet alleen maar Jezus zelf, maar ook onze identiteit, ons zoonschap, ons dochterschap. Dat is waar Martin vandaag ook bij stil gaat staan, onze identiteit in Christus. Maar dit is het eerste werk van de Heilige Geest. Hij is de levendmaker. En dit is ook wat er bij mij gebeurde in mijn Bijbelschooltijd. Ik weet nog zo goed, en waarschijnlijk zou je dat ook herkennen. Ik was christelijk opgevoed, ik was jong gedoopt. Ik wist het allemaal zo goed hier, in mijn verstand. Dat ik vergeven was, dat ik geliefd was, dat ik geheiligd, gereinigd, al dat evangelische vakjargon. Ik wist het allemaal zo goed in mijn verstand. Maar vanaf het moment dat ik de Heilige Geest welkom begon te heten, weet je wat er gebeurde? Het werd onderdeel van mijn wezen. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Hij komt op Gods waarheid, op Gods woord. En dat gaat Hij levend maken in jou. Om vervolgens, net als bij Maria, jou ook vlees te laten worden, een proces te laten gaan van transformatie van Jezus in jou, om vervolgens ook Jezus door jou te brengen naar de wereld om hem heen. Maar dat is morgen, Gods werk, het werk van de Heilige Geest door jou. Wat gaat de Heilige Geest levend maken? Allereerst de openbaring van de Vader. Hij gaat jou laten zien wie God daadwerkelijk is. Dat is ook waarom die de geest van de waarheid wordt genoemd. Zo mooi, hè? Johannes 16, dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik heb nog zoveel aan jullie te vertellen, maar jullie kunnen het nu niet begrijpen. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, dan zal hij jullie leiden in de volle waarheid. En wat houdt dat in? Wat is het volgende vers? Hij zal het uit mij nemen, hij zal mij verheerlijken. En wat is dat woordje verheerlijken? Bekend maken wie ik daadwerkelijk ben. Halleluja. Omdat de Vader mij alles heeft gegeven, zegt Jezus. Dus met andere woorden, wat gaat de Heilige Geest als geest van de waarheid doen? Hij gaat bekend maken wie God daadwerkelijk is. Het tweede wat hij levend gaat maken, is niet zozeer wie God is, maar Gods bizarre liefde voor jou en voor mij. Heel de Bijbel spreekt over een relationele God. Een God die ernaar verlangt dat jij hem leert kennen, niet door verstand, maar door ervaring. En waar is de Heilige Geest voor gestuurd? Om dat levend te maken. Die intimiteit tussen jou als kind van God en God zelf. God verlangt ernaar jou zijn liefde te bewijzen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat verzin ik niet zelf. Let op. Efeze 2, dan check ik ondertussen even de tijd waar we zitten nu. Ja, gaat goed. Let op. Maar God die rijk is in barmhartigheid, rijk is in genade, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, en in het Grieks is heel mooi, is altijd voltooid tegenwoordige tijd. Dus met andere woorden, hij heeft ons lief gehad, hij heeft ons nu lief en hij zal ons altijd lief hebben. Ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En let op, daar komt hij. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ook bij deze heb ik weer even de message erbij gepakt, waar ik enorm fan van ben. Ook als je de schrijver daarachter kent, Eugene Peterson, geniale man. Let op. Instead, immense in mercy and with an incredible love, he embraced us. He took our sin-dead lives and made us alive in Christ. He did all this on his own, with no help from us. Then he picked us up and set us down in the highest heaven in company with Jesus, our Messiah. Now God has us where he wants us, with all the time in this world and the next, to shower grace and kindness upon us in Christ Jesus. Halleluja. Is toch bijzonder, of niet? Jij mag gaan staan onder de douche van Gods liefde en Gods genade. En niet omdat jij zegt, Heer, ik verlang zo naar die douche en ik verlang zo naar uw liefde, uw genade, wilt u dat alsjeblieft geven? Nee, het is Gods verlangen om dit te doen. Hij verlangt ernaar dat jij onder die douche gaat staan. Is bijzonder, toch, of niet? Maar hoe dan? Hoe brengen we onszelf op die plek? Door de Heilige Geest welkom te heten. Want het is de Heilige Geest, Romeinen 5 vers 5, mag die ook op het scherm verschijnen, die de liefde van God uitstort in ons verstand, in ons hart. Hier is de Heilige Geest voor gestuurd. Dus waarom, lieve mensen, zouden we hem niet gewoon alle ruimte geven? Zoveel mensen vinden de Heilige Geest eng en spannend en zien hem nog steeds als spook. Terwijl hij is God zelf die ernaar verlangt om levend te maken wat God al eeuwenlang, miljoenen jaren lang voor jou voelt. Hij is de levendmaker. En als tweede, hij is de parakletos. Mag de volgende komen? Wat bedoel ik daarmee? Ja, trouwens, dit is ook een hele mooie tekst, Marcus 1. Maar die gaan we een andere keer doen. Mag die naar de volgende, Johannes 14. Let op wat Jezus zegt. Ik heb het de hele tijd over God ook, de Heilige Geest ook als een hij. En waarom doe ik dat? Omdat Jezus dit zelf ook doet. Hij stelt de Heilige Geest voor als een persoonlijke God. Niet als een kracht, maar als iemand die persoonlijk bij jou komt. Om relatie met jou te hebben. Relatie met de Vader, relatie met de Zoon, maar ook relatie met de Heilige Geest. En als je dat ingewikkeld vindt, dat snap ik. Het is allemaal één God. Het is Yahweh. Dus je kan geen verkeerd gebed bidden. Het heeft te maken met vernieuwing van jouw bewustzijn over wie de Heilige Geest, wie God zelf wil zijn voor jou door zijn geest. Let op, hoe Jezus de Heilige Geest aan ons voorstelt. Als weerspiegeling ook van het karakter van God. Mag die nog even naar de vorige? En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere parakletos geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Is bijzonder, toch? Hij zal jou nooit verlaten. Want hij blijft bij je en hij zal voor altijd in je zijn. Maar dat woordje parakletos, moet je opletten. Wat dat betekent. Dit leerde ik van mijn mentor Dick Pieterman. En dat had hij gehaald uit een boek, ook over de context van die tijd. Over wat een parakletos is. Hoe Jezus de Heilige Geest aan ons voorstelt. En voor mij is dit echt, ik denk dat dit een soort van het ultieme laatste zetje was. Om te zeggen, Heilige Geest, Oké, kom maar. Precies. Jezus heeft deze naam niet voor niets aan de Heilige Geest gegeven. In het oude Griekenland van die tijd bestond de gewoonte in rijke families om voor de oudste zoon, de erfgenaam van de familie, een slaaf te kopen. Deze slaaf had als enige doel ervoor te zorgen dat de zoon de erfenis zou kunnen beërven. Deze slaaf deed alles met de zoon. Ze sliepen op één kamer, ze wassen zich samen, gingen samen naar school, sporten, etcetera. De slaaf hielp de zoon met zijn huiswerk. Hij beschermde en verdedigde de zoon. Kortom, hij leidde de zoon opdat hij de erfenis zou beërven en leefde vanuit alle rijkdommen van zijn vader en leefde vanuit zijn koninklijke identiteit. Zo'n slaaf werd in het oude Griekenland de parakletos genoemd. En dat is precies hoe Jezus de Heilige Geest aan ons voorstelt en wie de Heilige Geest voor ons wil zijn. Is bijzonder, toch, of niet? En uiteraard is de Heilige Geest geen slaaf, maar het zegt alles over het dienende karakter van onze God. En waarin wordt dat dienende karakter ultiem zichtbaar? In Jezus zelf. Die mens werd, als mens verschenen werd hij dienaar en als dienaar werd hij zelfs een slaaf. Verkocht onder de wet van de zonde. Dit is het hart en het karakter van God. Let op wat het nog meer betekent. Parakletos betekent letterlijk, hij die altijd met ons is, naast ons staat, voor ons uitgaat en zelfs in onze plek gaat staan. Hij beschermt, troost, leidt, verdedigt en helpt ons in alles om ons veilig en wel te brengen in onze hemelse erfenis. Parakletos kan vertaald worden als helper, vriend, verdediger, beschermer, trooster, pleiter, leidsman, raadsman, assistent, medewerker, coach, opvoeder, advocaat, trainer. Wow. Met andere woorden, hij die altijd bij ons is, ons altijd bijstaat en er altijd voor jou en mij wil zijn op de manier die jij op dat moment nodig hebt. Wow. Dit is wie de Heilige Geest voor jou wil zijn. En mijn vraag aan jou is, mag de Heilige Geest deze plek innemen in jouw leven? Ja, toch? Maar wil je ook echt vandaag, want sommigen van jullie zullen misschien dit onderwijs kennen, of al eerder over de Heilige Geest gehoord hebben, maar wil je echt jouw spookbeelden van de Heilige Geest loslaten en zeggen vandaag, Heilige Geest, alles wil ik van u. Want ik vertrouw u. Hij is te vertrouwen. Zonder de Heilige Geest had ik hier niet vandaag gestaan, zoals ik hier nu sta. Echt niet. Dan was ik gewoon een religieus christen geworden. Misschien wel een cultuurchristen. Het is de Heilige Geest die daadwerkelijk transformeert. En ik hoop dat ik deze ochtend, door middel van een kennisoverdracht over wie de Heilige Geest is, een vertrouwen bij jou heb gebouwd. En als dat zo is, dan vraagt het nog maar één stapje. En wat is dat? Jouw toestemming. Weet je dat we dat ook zien in het verhaal van Maria bij de verwekking van Jezus? Heel veel mensen denken in dat verhaal dat Maria geen keuze had. Dat zij de uitverkorene van God was. Maar weet je dat zij ervoor koos om de uitverkorene van God te worden? In dat verhaal, wat zien we de hele tijd, als je het gaat onderstrepen in je Bijbel, ik hou daarvan. Dan zie je de hele tijd een toekomstige tijd. Dit zal gebeuren, zal. Ga het maar eens onderstrepen. Wat was het moment dat het daadwerkelijk gebeurde in Maria? Alles wat God had gesproken, zijn woord, zijn waarheid. Het moment dat Maria zei, mij geschiede naar uw woord. Met andere woorden, het moment dat zij toestemming gaf. Als zij dat niet had gedaan, had God nog steeds net zoveel van haar gehouden. Was niks veranderd over Gods beeld over haar. Maar haar toestemming zorgde ervoor dat de Heilige Geest kon komen, haar kon overschaduwen en God levend in haar kon maken. Besef je dat? En dat is precies wat God wil doen deze ochtend. Voordat we stilstaan bij het werk van de Heilige Geest, is het belangrijk om stil te staan bij wie Hij is. Want Hij wil Jezus in jou levend maken. En dan heb ik het niet over een New Age Jezus in jou. Maar Jezus die bij jou komt wonen en die een relatie met jou wil hebben. Zullen we een moment gaan staan? Ja, lieve Heilige Geest, dank u wel weer, zoals Karin ook al zo mooi bad, dat we mogen weten dat u hier bent. U bent hier. Heer, en precies dat is ook waar de preek over ging. Dat u er kunt zijn, dat we dat mogen weten, maar dat dat nog niet betekent dat u alles kunt doen wat u wilt doen. Heer, en daarin willen we op dit moment tegen u zeggen, doe wat u wilt doen. En doe wat alleen u kunt doen. En doe wat u verlangt zo graag te doen. Namelijk God openbaren zoals hij werkelijk is, de Vader. Maar ook de liefde van God aan ons bewijzen. Heer, en ik bid dat we al die spookbeelden van wie u bent, of het ons geleerd is, of het ons aangedaan is, of we het zelf verzonnen hebben. Ik bid wat er ook is gebeurd in ons leven, waardoor we spookbeelden over u hebben. Ik bid dat we dat deze ochtend los zullen laten. En daarin pleit ik het bloed van Jezus over jou uit. Ik bid op dit moment voor een reiniging van jouw geweten. Een reiniging ook van jouw voorstellingsvermogen. Zodat de Heilige Geest volledig de ruimte krijgt om de levendmaker en de parakletos te zijn. In Jezus' naam.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.